Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als je dat nu nog uit je pen krijgt, dan ben je toch blind?
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van dinsdag 12 oktober 2021. Waarin we vandaag een taart weg gaan geven vanwege de fantastische overwinning van Oranje op Gibraltar. We hebben het over de tranen van de nieuwe bondscoach van Turkije. En blikken we vooruit op Jong Oranje, dat vanavond in actie komt tegen Jong Wales. En ja, als we een taart weg gaan geven, dan is dit het beste duo dat ik me voor kan stellen.
Ja.
Want Jaron Bronk...
Wat wil je nou eigenlijk zeggen hiermee?
Nou, dat jullie allebei een naam hebben zometeen. En dat jullie een case gaan maken voor of ze die taart moeten winnen.
Ja, dit is een spel.
Maar voor de mensen die zich afvragen, waarom wordt er een taart weggegeven? Gisteren op Twitter zei ik, als je de juiste uitslag weet te voorspellen, dan geef ik een taart weg. Het werd 6-0.
Wie zat er het dichtst bij van ons?
Ja,
3 eigenlijk.
6-1.
Oh, ja. Ja, klopt.
Ja, maar optimistisch dat je nog een goal dacht van Gibraltar.
Ja. Ja, dat was een flinke overschatting, want waren die slecht. Hey. Oei, oei. Ja.
Maar goed, jij had Galit.
Ja.
Je had Björn.
Ja.
Waarom moet Björn de taart hebben?
Ik ben denk ik geblokkeerd.
Door Galit.
Dat denk ik, want hij staat bij mij niet tussen.
Dan heeft Galit de taart gewonnen. Bij deze gefeliciteerd, Galit. Als jij Broes daadwerkelijk geblokt hebt, is dat een hele goede case om jou een taart te geven. Laten we het over de wedstrijd gaan hebben. Galit, slijt even in de DM met je gegevens. Dan komt een heerlijke oranje taart jouw kant op. 6-0 tegen Gibraltar. Prima toch? Het had oprecht ook 14-0 kunnen worden.
Ja, want... De aftrap was eigenlijk het heftigst. Vond je dat niet? Ze stonden binnen 2 seconden, hadden ze een overtal aan de zijkant en had Daley Blind een soort overlap bij Noah Lange. Dat was echt na 5 seconden al. Klopt. En toen dacht ik van, ja, je kan niet zo achteruit. Het slaat gewoon ook nergens op.
Waarom wordt het dan geen 14-0, denk je uiteindelijk?
Dat het uiteindelijk best wel moeilijk is om tegen dit soort tegenstanders te voetballen. Als in, ze doen zelf ook helemaal niks. Dus het is ook weinig motiverend en dat mag natuurlijk nooit een reden zijn.
Alleen, ja, dat is inderdaad. Dus jij denkt ook wel dat het gewoon invloed heeft op uiteindelijk
ik denk
hoe
het wel,
afgerond
zeg maar,
wordt. En,
ja, ik denk, zeg maar, ze speelden echt best wel goed en ze creëerden echt best wel veel. Ja. Met een team wat letterlijk met 10 man met allebei de linies tegen elkaar staat. Wat echt best wel moeilijk voetbal is. En niemand stapt ook uit. Zelfs in de eigen 16 stappen ze nagenoeg niet uit. En proberen ze alleen maar de paas op de schotlijn eruit te halen. Ja, dat is best wel moeilijk om tegen te voetballen. En ik denk dat als je iets meer geluk hebt, dan sta je na een half uur met 5-6-0 voor. En dan breken ze wel. En dan wordt het op een gegeven moment 10-0. En nu was het gewoon te lang 4-0. Waardoor het uiteindelijk maar slechts 6-0 wordt.
Ja.
Nou, eigenlijk wel een goede analyse. Ja, kunnen we eigenlijk niks aan toevoegen.
Nee, ja, het is inderdaad wel moeilijk. Want we hebben eigenlijk natuurlijk Nederland zelf gezien, wat eigenlijk constant in een soort kom om de 16 van Gibraltar aan het voetballen is, toch? En ik vond eigenlijk dat dat best wel goed gedaan werd. Dumfries hield het best wel breed. Berghuis zag je naar de buitenkant sprinten vaak. Lang hield het ook best wel breed. Blind hield het breed. En dat is natuurlijk wel, als je echt heel erg in die koker gaat, dan wordt het heel erg lastig. En dat zag je een beetje op het einde. Zeker toen kwam Memphis natuurlijk op 10. En die wilde elke bal hebben. Want die zag natuurlijk alle kansen schoon om nog meer goals te maken en aanvallen op te zetten.
Ja.
Toen werd het wel heel veel door het centrum. Maar ja, daar komen uiteindelijk ook wel die mooie combinatiegoals uit. Ik vond die van Malen vond ik echt heel nice.
Die van Malen, dat balletje wat... waar Wijnaldum net tekort komt op die allerlaatste bal in de 85e minuut of zo. Dat ze midden door het centrum combineren. Het is echt best wel knap hoe ze gebruik maakten. Eén, Virgil werd ongeveer verdediger in middenvelder. Die stond kapot hoog.
Ja, ze stonden allemaal... Stefan de Vrij is echt 10 keer ook nog achter een afvallende bal aangesprint. Gewoon, zeg maar, die net achter hem kwam, maar waar gewoon niemand meer in de buurt stond. Maar gewoon wel sprinten om het spel een beetje gaande te houden. Dus het was best wel oké.
Memphis nu op 35 goals. Meeste doelpunten ooit door Oranje International gemaakt in één kalenderjaar. Hè? Hij heeft er nu 13 gemaakt in 2021. Staat nu op 35. Denk je dat hij all-time topscorer ooit gaat worden?
Ja.
Dan moet hij er nog 16 maken.
Dat weet ik wel zeker.
Ja.
Weet je wel zeker.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Nee, jij?
Ja, ik denk het ook wel. Ik vind het wel echt heel knap dat eigenlijk Koeman, ik wil niet zeggen dat hij zijn carrière heeft gered in Oranje, maar daarvoor was hij niet zo onomstreden als hij nu was.
Nee. En had hij ook niet... Ik zag van de week, toch? Volgens mij na Letland was dat, of dat zag ik ook weer wat koppen in media verschijnen van dat Memphis niet de speler is die het team in dit soort wedstrijden draagt. En toen dacht ik echt van, ja, volgens mij is dat gewoon ook echt niet zo. Want ook zoals gisteravond, en tuurlijk, dat slaat nergens op, maar je moet inderdaad wel blijven willen en blijven gaan, zeg maar. En, ja, dat heeft hij volgens mij letterlijk 90 minuten gedaan.
Op een gegeven moment ben je toch, je kan dit toch niet meer zeggen, zeg maar, naar de 3-4 jaar wat de pijn nu bij Nederland zelf te laten zien. Ja. Als je dat nu nog uit je pen krijgt, dan ben je toch blind.
Ja, zeker. Ja.
Want alles wat er gisteravond gebeurt, of in het laatste gedeelte bij het scoren in de eerste helft, dat was Memphis. En het tweede gedeelte toen je 4-2-3-1 gespeeld en hij nummer 10 werd, ging ook alles via hem, alleen als aangevende rol.
En dat is het denk ik ook inderdaad. Alles gaat via hem. En als je dan net een mindere wedstrijd hebt met het hele team, zoals tegen Letland denk ik, dan valt het heel erg op dat er veel bij hem misgaat. Maar dat komt omdat volgens mij ook wel alles via hem loopt. En dat het daardoor, want ik vind dat ook, tegen Letland dan denk je echt van, Memphis, weet je, we weten wat je kan, maar je laat het niet zien. Maar dat komt ook omdat alles gaat via hem natuurlijk.
Een beetje fast forward, want over een maand spelen het nog tegen Noorwegen. En dat wordt de cruciale wedstrijd. Maar stel, je kwalificeert je en je gaat dan nadenken over het WK volgend jaar. Heb je dan, op doel heb je dan geen wereldtop, maar heb je dan in elke linie wereldtop lopen? Kan je dat dan zo stellen? Dus verdediging, middenveld, aanval?
Ja.
Als je het WK speelt? Ja. Zit me aan te kijken.
Nou ja, ik vraag me af of Justin Bijlo na volgende zomer nog bij Feyenoord speelt als hij zo doorgaat.
Nee, qua niveau of die wereldtop is.
Zeg maar, of die dan bij...
Kijk, Memphis speelt bij Barcelona en Frenkie ook. En dat is geen Europese top meer. Maar dan...
Ik weet niet. Frenkie is toch Europese top en Memphis toch ook?
Nee, ik bedoel dus of Bijlo nou naar Paris Saint-Germain gaat of naar Club Brugge. Het maakt niet uit bij welke club die speelt, maar of ze aan persoonlijk dat niveau...
Nou, vind je dat... Nou,
Maar ik heb bij Justin Bijlo, dat heb ik al vaak tegen jou gezegd, hou het een heel seizoen vol. Gewoon, gewoon het niveau, maar ook fysiek gewoon. En dan, ik denk dat de komende 10 jaar de doelman is van Oranje.
Maar had je dat stiekem niet op het EK?
Van Bijlo?
Nee, in iedere linie wereldtop, behalve op doel.
Nee, je had geen Virgil hoor.
Ja, maar je had wel de Vrij en de Licht.
Ja, maar ik vind dat echt nog wel een verschil. Maar ja, de Vrij vind ik misschien verdedigend. Echt, weet je, en die laat het ook al jaren zien, maar Virgil is los van wat hij als voetballer zien. Daarbuiten is hij gewoon echt absoluut wereld.
Ja, eens. Ik denk dat hij ook je beste speler is, nog steeds. Dus 100% eens, maar De Ligt en De Vrij zijn wel wereldtop, als in staan bij...
Ja, De Ligt, ja.
Heeft een wat moeilijkere fase, maar het is natuurlijk wel een... Ja, ik zou absoluut de wereldtopverdediger.
Ja. Ja, nee, zeker. Alleen
van 22, 23.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat hij af moet, want ik zat laatst toevallig... Het kwam ik allemaal beelden tegen, wat foutjes die hij maakt. Ik zat bijvoorbeeld te denken, Bulgarije wil ik er niet bij, want dat is het debuut. Maar Ajax, Lyon uit Lyon, dat hij echt een hele domme fout maakt. Hij heeft wel een beetje in zijn carrière in wedstrijden dat hij echt fouten maakt. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat hij jong was en dat soort dingen. Dat moet eruit. En dan denk ik echt dat hij de komende 10 jaar in de absolute top gaat spelen. Ik moet trouwens zeggen, het was sowieso het was echt een leuke wedstrijd. Het was ook gewoon vermakelijk. En ik moet zeggen, ik kwam er ook in. En ik heb normaal, dan kijk ik geen voorbeschouwing zo. Dus dacht ik, ik was een beetje aan het zappen. Ik kijk ook eigenlijk nooit tv. Toen kwam ik daar. Het was gewoon echt een leuke voorbeschouwing.
Nou, mooi.
Het was Tom Egbers, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. En ik zag Pierre gewoon op een gegeven moment deze maken naar Van der Vaart. Sorry, wat zeg jij? Heb je het gezien of niet?
Nee.
Het ging over wat wij spraken over Courtois. En dat Van der Vaart zei, ja, ze moeten niet zeuren, ze krijgen zoveel geld. Ik ben tussen mijn 17 en 21 nooit op vakantie gegaan. Ik heb ook alleen maar gevoel gehad. En dus heb je
daarna wel ingehaald.
Nee, maar wat ik heel mooi van Pierre, want Pierre probeerde het wel, die zei echt, wat zeg je? Maar die probeerde het echt gewoon te weerleggen. En uiteindelijk de algehele conclusie, toen zei Van der Vaart, ja, maar zo'n Bijlo, die wordt toch helemaal niet moe? Zo'n Courtois wordt toch ook helemaal niet moe? En toen zei Pierre, ja, daar heb je wel een punt. Toen zei Tom, ja, daar heb je wel een punt. Maar het was echt vermakelijk. Goed.
Maar even, we gaan...
Over de debutant, ja, basisdebutant, ja. Noah Lang.
Oh, ja.
Oh, ja? Nee, je wilt over iemand anders hebben?
Ja.
Dan Juma.
Ja.
Maar eerst over Noah Lang, want nu basis. Hij wil er volgend jaar bij zijn op het WK. Ja, wie niet? Nou, kan trouwens best wel veel mensen
best wel met zeker.
Ja, de WK in Qatar gaan.
Beetje maar, luxe op links, hè?
Ja, maar ik denk dat er een gesprek gaat volgen.
Oké, wat dan?
Ja, dat ze tegen Noah gaan zeggen, als jij mee wil, dan moet je op rechts gaan focussen.
Ik weet niet, ik vind hem ook op links wel goed.
Ja, ook goed, maar we hebben nu niks op rechts.
Nee, true.
Ja, oké, maar ja, eens.
Maar dat zal tegen Bergwijn ook gezegd gaan worden, want in principe is Bergwijn natuurlijk ook een topper.
Ja, alleen Bergwijn heeft gezegd, ik wil links precies spelen.
Maar
als hij moet kiezen.
Er zit natuurlijk nog wel... Of Gibraltar
we dus
thuis
zeven linksbuitens.
Op het dakblok ligt.
Maar los WK. Van dat de bondscoach dit gaat zeggen. Er zitten toch mensen die ook naar huis rijden of naar huis vliegen. Denken, zeven concurrenten op links.
Ja, tuurlijk. Maar daar moet je toch... Ja, ik snap Bergwijn in die zin ook niet. Je moet daar toch altijd ja op zeggen.
Ja.
Nee, gewoon om jezelf te laten zien.
Ja. Hij voelde een klik met Memphis. Zagen jullie die ook?
Tja, maar dat soort spelers... Dit soort creatieve spelers hebben toch altijd een klik. Er zijn zelden... hele creatieve spelers die niet echt een klik met elkaar hebben, toch? Omdat ze snappen elkaars loopacties en ze zien hetzelfde.
Wat je wel heel veel zag, zeker in de eerste helft, omdat er heel weinig ruimte was, dat ze die korte paasje met elkaar geven. Ja. En op het moment dat je die paasje aan elkaar geeft, dus de ruimte voor de kleiner, en je blijft elkaar zoeken, en de hele tijd dat rondootje, en Blind zat er vaak bij, dan voel je je heel snel thuis. En dat zag je wel echt heel duidelijk tussen Depay en Lang.
Ja, en die paas op Klaassen was natuurlijk...
Ja, die was fantastisch.
Echt uitstekend.
En juist de snelheid en ook wel klaar. Dat vond ik ook mooi van Memphis. Ja, dat vind ik echt mooi. Dat je dat dan... En dat herkent Klaassen ook op dat
de goal van Depay ook naar de gemiste penalty.
Ja.
Buitenkantje voet op Klaassen.
Ja.
Perfecte loopteam afremde. Hij speelde echt een hele goede eerste helft. Zeker in zo'n moeilijke situatie waarbij je heel kort op tegenstander staat, wist hij steeds de ruimte te vinden. Het is alleen wel jammer, tussen aanhalingstekens, dat Danjuma op die manier invalt.
Ja. Ja, ik vond het jammer, ik heb genoten.
Ja, precies.
Het
was echt fantastisch. Vanaf de eerste, eerste actie was
het gewoon. Ik denk dat heel veel mensen ook dus niet hem nog gevolgd hebben nu in Spanje, in La Liga. We hebben het nu al een paar keer over hem gehad, over zijn ontwikkeling daar. En hij neemt eigenlijk de vorm die hij daar etaleert, week in, week uit, neemt hij nu mee. Of het in de Champions League is of in La Liga, dat is toch echt gewoon heel knap.
Maar zijn explosiviteit is echt niet normaal. Hij had één keer dat hij de bal, volgens mij veroverde Van Dijk de bal.
Ja.
Een soort op eigen helft en zo. En daar pikte hij hem op. En hij was een soort binnen een seconde was hij bij die 16 met die bal drijven naar zijn voet, zeg maar. En ja, die gasten, kijk die gasten van Gibraltar, het is Gibraltar hè. Maar hoe hij dan invalt, zeg maar, hoe gretig hij is en hoe gedreven en acties blijven maken, maar wel heel nauwkeurig ook af en toe kiezen om hem terug te leggen op Blind. Ik vond dat echt knapper. Na zo lang eruit te zijn geweest bij Oranje. Ja.
Die invalbeurt deed heel veel denken aan de eerste helft tegen Manchester United. En daar kwamen ineens heel veel mensen hem weer tegen. Van, die is ook goed en dat is ook een Nederlander.
Ja.
Maar daar speelde die de rechtsback echt helemaal gek. Voor mij Wan-Bissaka toen.
Nee, Dalot
inderdaad. Ja, klopt. Ja. En nu deed hij eigenlijk weer precies hetzelfde. Ja. Qua acties leek het heel veel op elkaar. Dreigen, achterlijn halen, dan kijken en de juiste tegenstander uitkiezen.
Ja,
dat is een hele grote luxe om te kunnen kiezen tussen dit niveau aan buitenspelers.
Ja man, echt leuk.
Nog even twee dingen of drie dingen uit het publiek. Berghuis uitgesloten?
Ja, zwak.
Ja.
Ja, maar ja, wel ja.
Ja.
Had je anders verwacht?
Nou, ja. Ik heb het niet eerder meegemaakt, maar dit is natuurlijk ook wel in binnenlands, zeg maar die transfer of zo. Maar ik heb nooit meegemaakt dat Berghuis dan in de arena speelde en dat hij bijvoorbeeld tegen Ajax had gescoord of zo.
Nee,
natuurlijk niet, maar dat is toch een beetje, dat is toch een beetje het zielige, het Calimero wat we af en toe hebben in Rotterdam.
Oké. Amnesty International, statement.
Prachtige actie.
Ja.
Nee, ja, dus...
Ik zag er toevallig foto's
bij voor mij komen. Het werd wel door de regie opgepikt. Dat zie je toch ook wel eens, dat dit soort statements...
Ja, NOS hè.
Ja, maar het is natuurlijk een UEFA of een FIFA-wedstrijd. Volgens mij...
Ja, UEFA-wedstrijd is. Of nee, FIFA
zijn er wel reglementen dan vanuit FIFA hoe een wedstrijd...
Statements.
Ja. Hoe een wedstrijd geregisseerd moet worden. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan zit. Maar het was zo'n klein statement dat FIFA er wijs aan doet om er geen aandacht aan te geven. Anders komt er meer aandacht voor dan dat er nu was.
Ja.
Want het was half in beeld. Het was een, ja, het was een spandoekje. Ja, wat gewoon tussen
het was ook niet een statement. Het was echt gewoon
Margraat de Groet het Nederlands elftal hing. En dat was het. Ja.
Ja. Nee, is ook zo. En ja, prima als het op deze manier. Ik vraag me dan het af, als je op deze manier zo'n spandoek ophangt, wat voor impact maakt het?
Blijkbaar genoeg om in de daily te bespreken. Dus.
Ja, ja, sowieso.
Toch maar ik denk dat we het te lang over hadden gehad als het echt een goed statement was toch? Geweest.
Ja. Dan andere wedstrijden in de pool. De Nooren. Zonder Haaland. Belangrijk, die winnen met 2-0.
Met Pedersen.
Ja, met Pedersen.
Met Arsnes.
Ja, Feyenoord zat op de tribune, hè? Te scouten.
Ja, ik vraag me af of het scouting is voor nieuwe spelers. Of...
Nee, je vliegt niet daarheen om je eigen spelers te bekijken.
Waarom niet?
Nou, omdat je die ook gewoon kan bekijken. Daar hoef je toch niet voor af te reizen.
Ja, maar dat is letterlijk inmiddels met elke speler toch? Ook als je zou willen scouten.
Nee, maar ik bedoel, je weet wat zij in hun mars hebben. Kijk, en dat is niet cruciaal voor die ontwikkeling, toch?
Ja, ik denk, het zou ook gewoon toch kunnen zijn.
Ik,
van, hoe
ik
gaat
denk dat het
daar
wel echt heel erg past bij Feyenoord. Wat ze, de ervaring die ze nu binnen hebben met Peters en Arsnes, dat heel goed past bij Feyenoord. Toch? En zeker wat Arne Slot wil.
Het is een hele betaalbare competitie.
Ja. Maar goed, El Yunusi, die was de grote man. Haaland natuurlijk er niet bij. Die is er denk ik op, wat is het, 16 november wel bij. Want voor de mensen die het afvragen, eerst moet Nederland naar Montenegro. Het was een appje die voorbij ging in de FC Betting app. Of we met de FC Betting crew naar Montenegro, Nederland gingen. Leek een heel leuk idee. Ik ben groot fan van het land Montenegro. Maar 30%...
Maar waarom, wat een random opeens.
Ja, Jelle die gaat wel vaak naar wedstrijden van Nederland zelf. En ik vind Montenegro echt een waanzinnig land. Toen kwam het zo een beetje ter sprake. Maar ik kreeg vanochtend een appje. 30% bezetting maar in het stadion.
Nou ja, als er met z'n drieën zijn, kan er eentje.
Ja. Nee, maar het is echt een heel klein stadionjongetje. Voor mij is dat 13 november. En dan 16 november is het Nederland-Noorwegen, de grote finale. En ik moet zeggen, ik maak me niet heel veel zorgen.
Ik denk dat niemand zich echt meer zorgen maakt.
Ja, in principe niet.
Nee, maar kijk, ik bedoel, het sentiment van toen je er daarheen ging en nu. En ook het besef bij de spelers van Nederland zelf, dat is echt een wereld van verschil.
Nee, dat is waar. Als je kijkt hoe Nederland zelf zich nu presenteert en hoe weinig ze in problemen komen.
Ja.
Daar sluit ik me wel volledig op aan.
Ja.
Maar ja, het blijft nog steeds wel.
En Turkije leeft ook nog, hè? Want voor de mensen die ze afvragen, Nederland bovenaan, 8 gespeeld 19 punten. Noorwegen 8 gespeeld 17 punten en Turkije 8 gespeeld 15 punten. Het kan dus zijn dat als Nederland van Noorwegen wint en Turkije wint de laatste twee wedstrijden, gaan zij naar de play-offs. En ik zag een soort van emotie bij Stefan Koens. Dat gezien?
Nee.
Ja, hij was een soort geëmotioneerd over wat de groep had laten zien. Overigens, bizarre wedstrijd. Hè? Letland kwam voor. Turkije maakte vrij snel gelijk. Ik denk dat Letland kwartier voor tijd 1-0 maakte. En in de 99e minuut, Burak Yilmaz, wie anders, die de winnende maakte, waar de Turkije nog leeft.
Wel interessant, hè, dat Turkije, van als je kijkt naar die start die ze hadden.
Ja.
En dat het dan toch wel ook heel vaak wordt weggegeven. En nu natuurlijk uiteindelijk niet, maar dat je achterkomt tegen Letland. Wat moet met de kwaliteit van Turkije is. Dat slaat dat natuurlijk nergens op. En dat is toch wel van hoe kan dat dan? Hoe kan het dat zo erg... Is dat dan toch nog de omslag die nog niet helemaal gemaakt is? Kijk, nu is het natuurlijk... Is er ook nog weer een nieuwe bondscoach. Dus kan je zeggen van er is weer een nieuwe omslag bezig.
Ja.
Maar dat is eigenlijk ook een jaartje geleden begonnen. Toen er best wel veel oudgedienden stopten. En dat je echt doorging met een wat jongere groep. Misschien is het dat traject gewoon. En is dat de wisselvalligheid. Maar... Het voelt zo zonde als je kijkt naar het materiaal wat ze hebben.
Materiaal en de start. Voor mij hebben ze het laten liggen tegen Letland en Montenegro.
Ja.
Zeg maar in die eerste fase.
Ja, dat was echt ongelooflijk. Ze verpletterden Nederland toen.
Ja.
En daarna die wedstrijden. Overigens, Stefan Koens had het van de week over. Heeft hij een relatie met Turkije? Ik ben niet zijn hele stamboom afgegaan.
Maar
hij heeft 30 wedstrijden gespeeld voor Beşiktaş ooit.
Maar het is eigenlijk Koens.
Nee, hij heeft 30 wedstrijden gespeeld. Dat is de connectie. Leuk. Dus hij heeft wel iets. Maar het was allemaal... Hij zei, weet je, het elftal heeft veel gezeik gekregen over zich heen, over inzet en dat soort dingen. En ze laten nu zien dat ze blijven vechten tot het eind. En uiteindelijk. Prachtig worden. Ik ben zeer gelukkig dat we het nooit hebben opgegeven met 3 punten als beloning voor het Turks volk. Prachtig als nieuwe bondscoach. Zijn vaderland, Duitsland, was het eerste land dat zich wist te kwalificeren. Europese land. Zich wist te kwalificeren. Eigenlijk nooit in de problemen gekomen.
Maar dat is wel... Ook dat is wel opvallend als we kijken naar hoe er naar Duitsland werd gekeken. En het afgelopen toernooi.
Met Jurgen Leu. Ja. Die te lang is doorgegaan.
Ja, daarom. Maar als je kijkt wat de tendens was die de heerste rondom Duitsland.
Ja.
Dan is het best opvallend dat zij het allereerste team zijn wat zich
heeft geplaatst. Ja, maar ze hadden een hele makkelijke pool. Ze hadden echt een hele makkelijke pool. Azerbeidzjan, Macedonië, zat Griekenland volgens mij. Er zat geen één goed land tussen.
Nee, ja. Als je nog een paar landen noemt, heb je er waarschijnlijk ook nog een paar goed. Maar het was Liechtenstein, IJsland, Armenië, Noord-Macedonië en Roemenië.
Ja. True. Maar ook daarin, als je kijkt, denk wat er veranderd is. En dat je nu eigenlijk speelt met jongens zoals die Musiala. Ja. Florian Wiertz, die ook weer een assist geeft. Hoe heet die jongen? Kerim, die spits.
Neem erbij? Adeyemi.
Adeyemi.
Ja, die is fantastisch.
Daar is ook wel weer wat gaande. En in die zin vind ik het wel opvallend van, ook zelfs tegen deze landen, het gemak waarmee Duitsland en een omslag heeft gemaakt en toch ook wint. Ja. Met weer een hele jonge groep waar je weer 10 jaar mee vooruit kan. Dat vind ik best wel knap.
Wanneer speelden ze tegen Roemenië? Toen kwamen ze achter. Toen was het wel wat soepel. En uiteindelijk zetten ze de tweede helft weg.
Vrijdag, zaterdag. Ja.
Maar Hansi Flick is denk ik ook wel zonder, weet je, kijk, je kan het niet met elkaar vergelijken, maar toen hij het overnam van Kovac bij Bayern, toen kwam er een totaal ander elan binnen die ploeg. En nu ook. Hij stapt wel op 2 goede momenten in die ploeg. Deze ploeg was helemaal klaar. Zeg maar, weet je, het sentiment.
Hij begint gewoon opnieuw en hij durft keuzes te maken. Ja, die Adeyemi is natuurlijk een verademing.
Ja.
Dus dat was de duurste aankoop van Red Bull Salzburg. En die gozer was toen 16.
Ja.
Dat was voor mij van 1860 München. En die maakt nu de Oostenrijkse competitie helemaal kapot.
Ik hoorde dat Red Bull Salzburg, even een zijbrugje. Zijbrugje.
Zij gisteren ook al. Het is of een zijweggetje.
Ja.
Of je maakt een bruggetje naar het volgende onderwerp.
Oké, zijwegje. Nee, die Trossard die nu bij Leicester speelt, die was de gast van mij in de Mid-Mid-podcast.
Ja.
En die zei ook dat hij van Genk toen naar Salzburg. En die zei, ik kon daar zo belachelijk veel geld verdienen. En ik weet, in België betalen ze ook echt goede salarissen. Maar dan schrik ik best wel van dat hij dan in Oostenrijk zo'n belachelijk veel geld kan verdienen.
Ja, je moet Simon erover spreken. Tjommer, die zegt altijd van ja, ik kon bij.
En die verdienen in Nederland ook niet slecht, hè?
Nee, die zegt ja, voor het geld kan je daar zeker heen. Alleen er zit natuurlijk een heel structuur in van als je veel wil spelen en je wil op een goed niveau spelen, dan begin je bij Salzburg.
Ja.
Als je veel wil verdienen en niet per se direct veel wil spelen, ja, dan ga je naar Leipzig.
Ja.
Nou, maar die Adeyemi, die gaat de absolute wereldtop halen.
Ja, mooi.
En die zien we. Ik zou niet heel gek van opkijken als Haaland weggaat bij Dortmund en dat Adeyemi direct die positie gaat overnemen.
Ja, maar wel Hansi Flick laat het tot nu toe wel gewoon echt zien. En dat is ook wel mooi dat hij dat bij Bayern op een gegeven moment op zijn streep is gaan staan over het aankoopbeleid. Het zegt tjus. En dan nu met Duitsland volgend jaar naar het WK.
Niet alleen over het aankoopbeleid. Hij heeft natuurlijk in zijn wissels heeft hij ook best harde keuzes gemaakt. Hansi Flick. En dat is denk ik een kwaliteit waardoor hij nu ook echt naar voren komt als een hele goede coach.
Nee, maar ik bedoel, waarom hij extreem duidelijk is. Als hij zijn aankoop had gehad, dan was hij weggegaan bij Bayern.
Maar dat heeft hij in alles. En dat is wel, denk ik zeker nu, als je met een jonge groep wil werken, kan dat best wel goed kunnen werken.
Kunnen jullie nog een trainer herinneren à la Hansi Flick die er tussen aanhalingstekens zomaar was?
Ja.
En alles won?
Ja.
En ineens gewoon de beste ook was.
Ja, in het buitenland moet je dan echt aan denken.
Misschien.
Want eigenlijk in Nederland.
Tuchel een beetje. Maar die heeft ook wel redelijk. Die is bij Mainz begonnen, toen Dortmund en toen Paris Saint-Germain.
Ja, ik moet wel zeggen dat Klopp. En dat is wel echt lang geleden. Dat toen Klopp van Mainz naar Dortmund ging. Dat ik dacht. Dat hij wel bij Mainz het al zo goed deed. Want toen was hij nog jongensachtiger.
Maar wat Jaron bedoelt is van. Hansi Flick is in de 50 of in de 60.
Oh, zo.
En tot 3 jaar geleden hadden we. Nou ja. Ik denk dat heel veel mensen nog nooit echt van hem hadden gehoord. Of je dat wel eens hebt.
Ja, je hebt het in Nederland gehad natuurlijk. Maar dat komt ook omdat hij niet uit Nederland komt. Maar Wormoed is natuurlijk ook iemand die eigenlijk nooit zeg maar, op de voorgrond heeft. En dat die nu opeens hier is, weet je. Het zou eigenlijk iemand zijn die zeg maar, bij de KNVB coach betaald voetbal geeft. Zeg maar al jaren of mensen opleidt. En dan die opeens een elftal krijgt.
Ja.
Dat hebben we niet echt, maar. Nee, het is echt. Ja, ik vind het wel heel mooi dat iedereen toen echt. Iedereen viel erover, weet ik nog, toen Kovac wegging. Hansi Flick, hoe kan je nou Hansi Flick naar voren schuiven?
Ja, dat. En gewoon zo domineren en alle prijzen pakken die je pakken kan. En
ja, dan best cool.
Met de manschaft inderdaad ook gewoon alles direct op de rit hebben en op de juiste manier. Ja. Zeg wel lijp hoor.
Anders Jonker.
Precies, daar dacht ik ook gelijk aan.
Ja, dat.
Guus Stil.
Anders Jonker, ik zat dat laatste, want dan ging het over Van Gaal, over wat ze, dat Van Gaal toen wegging bij Bayern, hij bleef. En dat hij dus nog Champions League haalde. En hij heeft het dus ook een keer overgenomen bij Wolfsburg, volgens mij, van iemand, toen hij assistent was.
Ja, zeker.
En Marco, toen, toch?
En toen heeft hij ze er nog ingehouden. Maar het is natuurlijk niet in dezelfde perceptie, maar... laat het hebben over...
We hadden nog geen vriendje van de show genoemd
natuurlijk. Oh jawel, want die ga ik nu noemen. Erwin van der Looy.
Oh.
Ja, gelukkig.
Vanavond. Jong Oranje in actie. Ja, ze speelden natuurlijk 2-2 gelijk uit bij Jong Zwitserland. Twee keer Joshua Sirkzee. Ik weet niet of het met de podcast te maken heeft, die daarvoor een paar dagen daarvoor heeft opgenomen. We kunnen het ook niet uitsluiten.
Nee.
Mocht je niet gecheckt hebben, staat een podcast online met de vrienden van Jong Oranje, Joshua Sirkzee, Divine Ranch en Quinten Timber. Ook te zien op youtube.com/fcafkicken. Maar toen had hij voor het eerst wel een keuze gemaakt, zeg maar, in zijn drie spitsen. Speelde daarvoor tegen Jong Moldavië wel met drie centrumspitsen. Ja, nu gaat dat sowieso niet gebeuren. Hij tegen Jong Zwitserland ook niet. Toen was Myron Boadu van mijn kind van de rekening. Nu is Brian Brobbey geblesseerd uitgevallen. Als je ziet, hè, Sirkzee, Brobbey, Boadu. Stel, Jaron, jij bent bondscoach en je moet met één spits spelen. Met wie speel je?
Ja, ik ben groot fan van Boadu, dus Boadu.
Oké, jij?
Brobbey.
Zo, dat is Sirkzee.
Ja, ik weet niet. Je moet zeggen wat je denkt.
Nou ja, het enige wat ik heel lastig vind is dat zowel Brobbey... Dus als we beginnen bij jou... Weet je, Brobbey speelt gewoon helemaal niet. Amper. Nou, Myron Boadu.
Ook niet.
Ja, laatste wedstrijden.
Invalbeurtjes.
Valt hij in.
Ja.
Maar hij speelt niet.
En Joshua Sirkzee begon natuurlijk best wel sterk. Die speelt misschien nog wat meest. Maar het is best wel heftig gezien dat ze alle drie een stap hebben gezet afgelopen zomer. En alle drie... Nog niks.
Ja, Sirkzee dus wel. Alleen die speelt een moeilijk elftal.
Ja.
Bij
Anderlecht. Nee, Sirkzee heeft dan nog het beste voor
elkaar. Boadu heeft... Ik wist dat deze vraag ging komen. Dus ik heb even opgezocht hoeveel die heeft gespeeld. En de laatste drie... Oeh, dat weet ik niet. Maar de laatste drie wedstrijden start hij 1 keer basis en 2 keer een half uur. En hij speelt ongeveer iedere wedstrijd 10 tot 30 minuten. Dus dat is inderdaad niet heel veel. Maar wel een redelijk niveau bij AS Monaco. Ja, ik geloof en vertrouw nog steeds wel van deze drie het meeste in Boadu.
Ja.
Maar ik denk dat alle drie, hoewel Boadu, ofwel Brobbey. Ik denk dat Brobbey het meeste heeft, omdat je Brobbey kan gebruiken op de manier van waarop je Boadu gebruikt. Namelijk met oog voor de diepte en achter de verdediging. Maar dat je hem ook meer als aanspeelpunt kan gebruiken. En ik vind hem eigenlijk een combinatie van Boadu en Sirkzee. Terwijl ik vind dat Boadu als aanspelpunt puur met een man in zijn rug, vind ik hem echt niet sterk genoeg. Met zijn aannames die best wel vaak van hem af schiet. En eigenlijk misschien nog wel iets meer dat hij best wel afwezig is. Hij zal niet standaard in de bal komen als een middenvelder of een verdediger hem nodig heeft. En dat heeft Brobbey eigenlijk wel. Ik vind dat Brobbey er bijna altijd staat. Ja. Alleen hij is dit seizoen helemaal, maar gewoon zo vaak geblesseerd.
Zeker, ja. Maar dat is ook wel met Boadu. Ik weet niet wie mij dat vertelt, dat hij best wel ook een... heeft moeten omschakelen in zijn hoofd, weet je, hoe bij Monaco, dat ze daar ook best wel over kijken naar data en dat soort dingen. En weet je, dat ze bijvoorbeeld buiten 16 is verboden om te schieten onder Kovac. Weet je, en zo los van in Ligue 1, wat een knijterzware competitie is, dat ook best wel heftig is, weet je, dat je deze stap zet.
Hij heeft ook flinke concurrentie, dat lijkt me ook best moeilijk, hoor. Ik bedoel, als jij tegen Ben Yedder moet strijden.
Ja, zeker.
Ik heb het gevoel dat hij over een half jaar pas echt los gaat komen, omdat hij... Eigenlijk bij de dingen die jullie zeggen. 1 concurrentie, 2 nieuwe competitie. En een coach die super erg op data is. En op heel erg tactisch specifiek aan het trainen is. Ik denk dat als hij straks een keer in de flow komt. Dus wel die 1-2 goals maakt. Dat je dan weer varianten van Boadu gaat zien die je bij AZ zag.
Trouwens echt, voor mijn gevoel is iemand van Fabregas die nog wel eens van 1,20 meter uit wilde halen. Maar dat je dat al... hoe oud is Fabregas? 34 of zo?
Nee, ik denk ouder al.
Ja? Maar dat is dus al 16 jaar prof.
Maar ik weet niet of hij dat echt zoveel deed, hoor. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
Hij heeft wel een goed schot, weet je. En als die dan denkt, oh nee, mag niet schieten.
Ja.
Goed.
Maar dat is toch wat slot deed dat bij AZ toch ook in iets mindere mate.
Ik denk Boadu, dat deed hij ook tegen Zwitserland.
Ja, want even kijken. Je hebt anders de Sean Redan nog als centrumspits.
Ja, en die jongen van Heerenveen, die gehuurd is van Monaco.
Ja,
een
buitenspeler.
Moest een buitenspeler. Ja. Dus dan zou hij anders gaan spelen met Sirkzee in de punt en buitenspeler daarnaast.
Ja, hij zou ook weer... Ja, zou op zich, want dan kan je met Boadu en Moussaba spelen en Sirkzee erachter op 10. Maar ik denk dat hij gewoon dan... Ja, ik denk natuurlijk wel gewoon voor Myron Boadu. En voor de rest... Ja, ik denk ook niet dat hij veel gaat wisselen.
Die Bogarde speelde niet een hele goede wedstrijd. Misschien dat hij die gaat vervangen en iets aanvallender gaat wisselen. Moldavië was het nu toch?
Ja. Nee. Ze hebben tegen Zwitserland gespeeld. En nu spelen ze tegen Wales. Of bedoel je die wedstrijd daarvoor?
Nee.
Ja, dat doen tegen Moldavië. Nee, hij zou bijvoorbeeld nu wel bijvoorbeeld met... Hij speelt nu eigenlijk met 3 controleurs naast elkaar. Met Bogarde, Timber en Reis. Hij zou nu bijvoorbeeld met Ekkelenkamp kunnen gaan spelen op 10. Dus het is een beetje afhankelijk wat ze willen gaan doen. Maar ja, het is wel heel erg wennen. Ik heb het ook als wij daar zijn, toch? Dat het best wel veel... Toen wij, zeg maar, wanneer waren we dat voor het laatst? Ik denk in mei, weet je, toen ze naar het EK toe gingen. Ja, toen had je al die gasten die je 2 jaar had gezien, die allemaal een bekend gezicht waren geworden in de Eredivisie of in het buitenland.
Ik denk ook echt met dat middenveld wat je net opnoemt. Als je kijkt dat je daar eigenlijk op het afgelopen EK speelde, je daar met Haroui, Kadioglu en Dani de Wit. En dat is wel even wat anders, zeker qua aanvallende impulsen.
Ja, zeker.
Dan... met Timber en Rijs spelen.
Trouwens, nog wel even voor jou. Keuze voor Maats op linksback ten opzichte van Mitchell Bakker.
Ja, ik vond het ook opvallend.
Toch?
Ik zag
speelt bij Coventry, niet toch?
Ja, verhuurd aan Coventry. Daar speelt hij wel alles.
En hij doet het goed daar. Dat zie ik ook wel.
Ja, alleen Mitchell Bakker speelt ook alles bij Leverkusen. Leverkusen staat gedeeld eerste, dus.
Ik moet wel zeggen, ik zeg, hij speelt wel goed. Ik zit altijd die highlights te kijken bij Tim Belsey op Instagram. En dan, ik denk als... Tim Belsey van jou afgelopen zaterdag een highlight maakte. Dat het ook wel goed eruit had gezien, toch?
Ja, maar wat bedoel je daar precies mee te zeggen?
Nou, ik kan niet zeggen dat Ian Maats het nu hartstikke goed doet bij Coventry, omdat het de highlight reels kijk bij Tim Belsey. Op Instagram.
Nee, klopt. Maar je kan de samenvatting van Florian tegen Cabau gewoon kijken op YouTube.
Ik hou goed weg.
Wie van deze jonge oranje spelers gaat het eerste naar het Nederlands elftal? Of Florian?
Ik denk dat Divine Ranch meegaat naar het WK volgend jaar al. Maar dat is gewoon de lieveling van Van Gaal. Even kijken, want je hebt Botman, Ranch. Nou, Botman heeft de grootste pech met wat allemaal voor hem staat. Links, back, heb je Wijndal, Malatia voor je. Dus ook voorlopig niet.
Ik denk Frimpong.
Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat Rens de voorkeur gaat krijgen boven Frimpong.
Ja, dat is het enige. Rens is wel ook links en centrale verdediger. Dat vindt Ome Louis natuurlijk wel fantastisch. Ja. En terecht.
Ja, en ik zit even te kijken voorin wat je nog meer hebt.
Nee, ik denk ook die twee die jij zegt eigenlijk.
Ja. En op middenveld heb je Reis, Bogarde, Quinten Timber. Nee.
Misschien als Cirkzee echt een absurd seizoen heeft dat hij de 30 inschiet, dat hij als... derde spits meegaat, een soort van plan D.
Nee, want je hebt Weghorst en Luc de Jong, toch?
Ja, maar ik vind hem wel beter dan Luc de Jong.
Ik moet zeggen, trouwens...
Ja, dat vind ik echt heel, heel raar.
Wat?
Dat Cirkzee beter zou zijn dan Luc de Jong.
Ja.
Het is dus een hot take.
Ja, maar het is een beetje vroeg in de week. Goed. Nee, ik moet nog wel zeggen, ik heb wel van je genoten. Het interview na afloop.
Dankjewel.
Ja. Hoe kijk je daar zelf
naar? Heb je geraden wat het codewoord was?
Nee.
Ja.
Nou ja. Oh, dan ga ik hem nog een keer kijken. Nee, ik kreeg van jouw goede vriend, Frank de Bruin, ook een linkje naar
collega.
Een ander interview. Nieuwkoop tegen Florian. Ah, daar stond wel een andere broekstol. Je bent wel nu...
veranderd.
Ja, toch? Je weet nu hoe je de media te woord moet staan.
Het is echt heel gênant.
Nee, ik vind het heel mooi. En wat ik heel mooi vond, maar daarmee sluiten we deze daily podcast ook af. Ik heb daarna de samenvatting gaan kijken. Uitstekende goal, die zal ik je zeker geven. Maar dat het in het interview wordt 2 keer een uitslag genoemd... en 2 keer, het is niet die uitslag van die wedstrijd. Goed.
Wat dan?
Ga het maar kijken. Nieuwkoop tegen Florian. Het interview met Bruce Stol staat ergens op het World Wide Web.
Oh, het oude interview bedoel je? Oh.
Dat was zo'n raar interview. Want
zei ik het verkeerd.
Nee, die verslaggever, jij reageerde daar ook een soort van op. En toen ging die wedstrijd kijken en toen dacht ik... jullie hebben 2 keer een uitslag genoemd en het is niet de wedstrijd. Goed.
Ja.
Genoeg over Florian.
Lokale journalistiek is fantastisch.
Het is wel heel mooi.
Dat is mijn droom nog steeds.
Ik denk dat ze... Nou, ze zitten vol nu, hè, daar.
Studio Alphen?
Ja, vrijwillig.
Het is echt heel vet. Hè.
Goed, dit was hem.
Maar eerlijk, je hebt toch ook... je hebt AD Groen Hart, toch? Ben je vroeger.
Zeker, ja.
Maar lokale... Jij als verslaggever echt aan de slag wil, dan kan je toch het beste daar beginnen, bij dat soort...
Ik ga je zeggen... En dat vind ik misschien wel een van de leukste dingen die wij hebben gemaakt. FC 1x2 is zo mooi, want je komt eigenlijk tot de kern waarom voetbal zo leuk is. En jij bent nu toch met DVVA ook.
Ja, het is fantastisch.
Gewoon het voetballen op zaterdag en eigenlijk gaat er alles omheen gaan. Het veel te serieus genomen worden. zeg maar door trainers.
Nee, niet serieus genomen worden, maar ja, die mensen nemen het zelf heel serieus. Ja.
Ik vergeet nog bij FC Enix 2 dat we een keer de kleedkamer niet in mochten bij een vijfde klasser.
Ja, mooi.
Of dat de trainer vooraf niet iets wilde zeggen, want hij wilde zich met de wedstrijd bezighouden.
Fantastisch.
Ja, schitterend.
Dat is fantastisch.
Goed. Dit was de Afkik Daily van dinsdag 12 oktober 2021. Veel plezier met Jong Oranje tegen Jong Wils. Zijn er nog andere padeltjes op het programma vanavond?
Denemarken tegen Oostenrijk, om maar wat te noemen.
Zeker. Nog ongeslagen, hè, Denemarken?
Ja.
7 uit 7. Of 7 uit 7. 7 gespeeld, 21 punten. Daar gaan we het morgen uitgebreid over hebben. Voor nu bedankt. Proestol, dankjewel. Jaron Blonk, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren, dan wel kijken. En graag tot morgen. Adios.